Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 75, vers 4 en vers 6. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. Psalm 75, vers 4 en vers 6. Verbonden met de kerk der eeuwen gaan we ons geloof belijden. En aansluitend zingen we het Psalm 5, het 11e en 12e vers. Maar geef uw dierbare gunstelingen wie geest in u zijn sterkte vindt, wie hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen. Psalm 5, vers 11 en 12, nadat wij ons geloof beleden hebben. En we doen dat vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart: wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de schrift en is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heer in de hemel, dank u wel dat we ook op deze zondagnamiddag in uw huis mogen komen. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Maar Heer, naar leeftijd wordt niet gevraagd. We mogen hier komen. En geef dat het mag zijn vanuit die gezindheid, die houding van de psalm, psalm 131. Het kind dat stil is bij zijn moeder. Het pasgespeende kind en dat wij zo bij u mogen zijn. Dat u ons voedt, dat u ons geeft wat we nodig hebben en dat wij op deze dag mogen ervaren dat wij verzadigd zijn door het goede woord wat we uit uw hand ontvangen. En dat wij met het goede woord van u ook een nieuwe week weer in kunnen gaan. En dat we weet mogen hebben van die veilige plek als een kind bij zijn moeder zo dicht bij de Heere. Heere, dank u wel dat we hier mogen zingen. Dat we hier het orgel mogen bespelen, straks ook mogen musiceren. Dat we hier stil mogen worden in gebed, dat we uw woord mogen horen. Heer, wat een zegeningen van u.
Open onze ogen daarvoor, voor al die goedheid die wij uit uw hand ontvangen, dat het niet vanzelfsprekend zal zijn voor ons dat we hier zo samen kunnen komen, maar dat het de diepe verwondering van ons hart is. O God, waaraan hebben we het verdiend? En dan is het inderdaad het onverdiende van uw kant dat u ons overlaat met zoveel zegeningen. Heren, wij danken voor de rust van deze zondagmiddag. Op zo'n moment, als we hier in alle stilte samen zijn, denken we aan die broeders en zusters in uw kerk wereldwijd, waar zij vervolgd en verdrukt worden vanwege uw woord en de liefde tot u. Wees er nabij in hun aanvechting, de strijd waarin zij gesteld zijn. Dat we door de band van het gebed ook met elkaar verbonden mogen zijn. Heer, wilt u zijn, degene die niet konden komen vanwege ouderdom of vanwege ziekte. Heer, u kent ze, wilt u hen ook in het bijzonder nabij zijn. Heer, zie ook om naar hen die niet te bewegen waren om te komen. Wat voor reden dan ook. Heer, dat we elkaar ook als gemeente in het oog mogen hebben, elkaar ook mogen vasthouden, met elkaar verbonden zijn. En het aandurven te zeggen, ik mis jou. Vanuit de liefde van een kloppend hart. Heer, wees hier met ons op al die andere verschillende plaatsen waar uw gemeenten samenkomen. Dat uw naam, die groot en heilig is, lof, eer, aanbidding mag ontvangen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen Jeremia 28. Jeremia 28, en ja, als we dat zo vanmiddag openslaan, dan val je daar zo ineens in het optreden van een van die dienstknechten van de Heere, Jeremia, die niet alleen met woorden preekt, maar ook zichtbaar een prediking is, omdat hij door Jeruzalem loopt met een juk op zijn schouders, op zijn nek. Om te laten zien dat Jeruzalem, Israël zich moet onderwerpen aan de koning van Babel, Nebukadnezar. Er is dat nodige gebeurd in Jeruzalem. Nebukadnezar is er een keer gekomen en heeft afgedwongen dat de tempelschatten overgedragen worden. En er zijn al heel wat mensen als ballingen weggevoerd. En in die spannende tijd, die dreigende tijd, moet Jeremia verkondigen, onderwerp je aan de koning van Babel. Dat zal je redding zijn. Hij wordt gezien als een landverrader. En er is ook een andere profeet, een leugenprofeet, Hanania, die zich vierkant verzet tegen Jeremia. En die botsing eigenlijk tussen Jeremia en Hanania, daarover lezen wij in Jeremia 28. Het gebeurde in hetzelfde jaar, aan het begin van het koningschap van Zedekia, de koning van Juda, het vierde jaar, de vijfde maand, dat de profeet Hanania, de zoon van Azur die uit Gibeon kwam, voor de ogen van de priesters en van heel het volk in het huis van de Heere tegen mij, dat is dus Jeremia, zei: zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik zal het juk van de koning van Babel breken. Binnen 2 volle jaren breng ik alle voorwerpen van het huis van de Heere naar deze plaats terug, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft meegenomen en naar Babel heeft gebracht. Ook breng ik Jechonia, de zoon van Joachim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda die in Babel zijn gekomen, naar deze plaats terug. Spreekt de Heere, want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hanania, voor de ogen van de priesters en voor de ogen van heel het volk die in het huis van de Heere stonden, toen zei de profeet Jeremia: amen, Zo doet de Heere, mogen de Heere de woorden die u geprofeteerd hebt bevestigen, door de voorwerpen van het huis van de Heere en door alle ballingen uit Babel terug te brengen naar deze plaats. Luister toch naar dit woord dat ik spreek ten aanhoren van u en ten aanhoren van heel het volk. De profeten die voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, van onheil en van pest. Maar de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal erkend worden dat de Heer hem in waarheid heeft gezonden. Toen nam de profeet Hanania het juk van de nek van de profeet Jeremia af en brak het. En Hanania zei voor de ogen van heel het volk, zo zegt de Heere, zo zal ik binnen 2 volle jaren het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, van de nek van alle volken breken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia. Nadat de profeet Hanania het juk van de nek van de profeet Jeremia had gebroken. Ga tegen Hanania zeggen, zo zegt de Heere. Jukken van hout hebt u gebroken, nu zult u in plaats daarvan jukken van ijzer maken. Want, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik heb een juk van ijzer gelegd op de nek van al deze volken om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen. En ze zullen hem dienen, ja, ik heb hem ook de dieren van het veld gegeven. Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hanania, luister toch. Hanania, de Heere heeft u niet gezonden. U echter hebt dit volk op leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt de Heere, zie ik, ga u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar sterft u, omdat u hebt opgeroepen afvallig te worden van de Heere. En de profeet Hanania stierf in datzelfde jaar in de 7e maand. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Midden in het gedeelte wat we gelezen hebben staat het. De profeet Jeremia ging zijns weegs. Je zou zeggen, Jeremia druipt af. Jeremia gaat weg. En zo willen we vanmiddag over dit hoofdstuk met elkaar nadenken. Maar voordat we dat gaan doen, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten die gehouden worden, diaconie, instandhouding, eredienst en het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 107, vers 1, 4 en 5. Loof, loof de Heer gestadig. Psalm 107, vers 1, 4 en 5. Als ons antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 34, vers 8 en 9. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Psalm 34, vers 8 en 9. Als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente des Heren, vanmiddag geen binnenkomer of een aanloopje. We stappen gelijk in het verhaal. Heb je gezien hoe die wegloopt? Jeremia, de profeet, de man van God. Hij gaat zijns weegs. Hij vertrekt. En als je het gezicht van Jeremia, de profeet, kon zien, dan zou je onmiddellijk zien hoe diep die ontmoeting met Hanania hem geraakt heeft, ja, geschokt heeft. Hij zwijgt. Nadat Hanania precies het omgekeerde geprofeteerd heeft, en dat ook in naam van de Heere. Hanania, die profeet die ontmaskerd wordt als een leugenprofeet, deze Hanania heeft het ook gezegd. Zo zegt de Heere van de legermachten. En Jeremia die zegt het, de Heere heeft tot mij gesproken. Ja, dat begrijp je. Zeiden die twee mannen nou maar hetzelfde. Er op het tempelplein in Jeruzalem. Dat Jeremia daar aankwam en met een woord van de Heere kwam en dat Hanania daarbij kwam en dat hij ook een woord van de Heere had. Dan zouden ze samen God kunnen grootmaken. Eeuwen later is dat gebeurd. Als de Heer Jezus wordt voorgesteld in de tempel, daar is er Simeon. Simeon die de Heer looft en prijst. En Anna komt daarbij en die twee mensen loven de Heere. Maar hier zijn er twee mannen met twee verschillende woorden. Hanania die zegt vrede. En Jeremia die komt dan met een boodschap van God en zegt het is onheil, oorlog, ziekte. Zeg het maar wie er gelijk heeft. Daar loopt Jeremia. En de profeet Jeremia ging zijns weegs. Dan moet je niet schrikken. Want dat zouden wij, dat zou jij, dat zou u, dat zou ik ook kunnen zijn. Dat je zo wegloopt. Zo aangeslagen. Misschien achter een discussie achter de rug waar de harten niet warmer van zijn geworden. Je kunt je voorstellen hoe dat gaat. Ja, maak jij nou maar eens duidelijk dat dat boek van jullie christenen, dat dat boek van jullie het bij het rechte eind heeft. Als die God dan een God van liefde is, als God alles goed gemaakt heeft, waarom dan zoveel ziekte, waarom zoveel zinloos geweld, waarom zoveel bloedvergiet? En vul het maar aan. Als Jezus dan zo zachtmoedig en vredelievend is, waarom zie ik dat dan niet terug bij zijn volgelingen? En zie ik daar zoveel oneenigheid? En je loopt weg uit die discussie. Overtuigen lukt niet, maar ondertussen is er wel een hele kwetsbare plek bij je geraakt. Zie je vragen, ja maak mij dat maar eens duidelijk, dat dit woord waar jij dan steeds je op beroept, die Bijbel, dat dat het goede boek is. Waarom denk jij nou dat jij het gelijk aan je kant hebt? Nog één keer zie je hem lopen. Dan zie ik niet Jeremia lopen. Maar dan zie je hem in gedachten lopen, Maarten Luther. Zo'nzelfde situatie, een jonge monnik die ijverig zijn Bijbel bestudeert. Een jonge monnik die vrede zoekt voor zijn eigen hart. Hij zoekt rust, dat het goed zal zijn tussen zijn hart en zijn Heer in de hemel. En als hij dan leest in zijn Bijbel, ontdekt hij dat er een enorme kloof is tussen wat hij leest in de Bijbel en wat hij om zich heen in de kerk van zijn dagen ziet gebeuren. Gods oordeel over je leven. Kun je niet zomaar afkopen met een briefje, ook niet, dan staat daar de handtekening onder dan van niemand minder dan de paus zijn eigen persoon. En dan gebeurt het hè, met Maarten Luther. Morgen 31 oktober, herdenking van de reformatie, een heel bijzondere jaar wat we ingaan. Je hebt dat denk ik al wel een keer gehoord, vast en zeker. We gaan een bijzonder jaar in, 2017. 15, 17, 500 jaar geleden dat dat gebeurd is. En ja, Luther is dat overkomen, dat heel de kerk van zijn dagen, de kerkelijke top van zijn dagen, inclusief de keizer, dat ze allemaal over hem heen gebuiteld zijn. 1521, een paar jaar later dan. Dan gebeurt het dat hij zich moet verantwoorden voor de keizer op de Rijksdag in Worms. En dan komt het op hem af. U, Maarten Luther, u wilt dus beweren dat u alleen het juiste zicht hebt op Gods woord. En dat de rest van de kerk het bij het verkeerde eind heeft. En van alle kanten probeerden ze hem in het nauw te drijven. Maar Luther weigert daarvoor de keizer om te herroepen wat hij geschreven heeft. Tenzij, zegt hij, jullie mij vanuit de Bijbel aantonen dat ik gedwaald heb. En hij houdt voet bestuk. Dan moet hij die beroemde woorden gezegd hebben, hier sta ik, ik kan niet anders. En vanaf dat moment kan de ketterjacht op hem geopend worden. En in deze crisis is Luther aangevochten en bestreden, heb ik het wel goed gelezen. Heel de kerk ziet hij tegenover zich. Gemeente, ziet u hoe die gestalte van die profeet Jeremia, die daar geslagen weggaat, die zijns weegs gaat, hoe die gestalte van Jeremia zijn actualiteit behoudt, op moeten boksen tegen die andere stemmen, tegen de stroom in moeten roeien, die spottende glimlach moeten verdragen, dat kan vandaag, hè? Toen eigenlijk wat schamper gesproken wordt. Oh, jij gelooft dat nog, dat er zoiets is als een buitenste duisternis. Oh, je gelooft dat nog, dat Jezus gewandeld heeft op het water van het meer van Galilea. Zo eentje ben jij er? En voor Jeremia is het op die dag er in Jeruzalem dubbel zwaar. Hij moet opboksen tegen die hele meute valse profeten en vooral tegen Hanania, die het voortdurend in de mond neemt. Zo spreekt de Heere. En dat maakt de verwarring zo groot. En dat is er ook de oorzaak van dat Jeremia met een gebogen hoofd, dat Jeremia zijn weegs gaat. Wat moet hij hier nog zeggen? Gemeente, als je daar zo over nadenkt, over deze Jeremia, deze man Gods, dan kun je eigenlijk nauwelijks ondankbaarder werk bedenken dan dat van Jeremia in die dagen. Hij heeft daar de opdracht van God gekregen om woorden te verkondigen die de mensen absoluut niet willen horen. Je kunt bij hem ook niet praten over arbeidsvreugde. Als je Jeremia leest, dan is deze dienstknecht van de Heere daar heel open in om ons daarin deelgenoot te maken hoe zwaar het hem gevallen is om die woorden van de Heere er in Jeruzalem te verkondigen. Als een zware last drukt het op zijn schouders. Die roeping om te spreken namens God. Terwijl je weet, er wordt niet gewacht op mijn boodschap. Maar is het uniek wat Jeremia overkomt? Nou, ook dat weer niet. En neem nou iemand als Paulus, eeuwen later. Ook Paulus heeft daarmee te maken met dat verzet en die vijandschap. Omdat hij komt met een evangelie dat niet naar de mens is. Een boodschap die niet vleiend is, maar juist radicaal de schuld van je leven boven water haalt. En precies de vinger legt bij die zere plek in je leven, bij die dingen die niet overeenkomen met Gods goede geboden. Jeremia. Is man Gods gezonden wordt om woorden te spreken tegen mensen die niet willen luisteren. Het is de tijd waarin die Babyloniërs met hun koning Nebukadnezar steeds machtiger worden. En daar heeft niet alleen Israël, Juda mee te maken, daar hebben ook de omliggende volken mee te maken. En ook Juda is er niet aan ontkomen. Het is alweer 4 jaar geleden dat Nebukadnezar een deel van de Joden heeft meegevoerd in ballingschap, de bovenlaag van de samenleving. En dat de tempelschatten als buit zijn meegenomen om zijn eigen tempels ermee te vullen, ver bij Jeruzalem vandaan. Hij heeft Zedekia op de troon gezet als een soort marionet, een koning, die precies moet doen wat de koning van Babel gebiedt. Een zorgelijke tijd. Crisis. Huh? Er lijkt wat beweging in te komen. Dat lees je in het voorgaande hoofdstuk ook. Er zijn diplomaten gekomen uit Edom, uit Ammon, uit Tyrus en Sidon. En deze diplomaten die willen met de koning daar in die overheid daar in Jeruzalem willen ze overleggen of het mogelijk is om met elkaar een front te vormen tegen die koning van Babel. Om in opstand te komen. Want, zeggen ze, als je samen bent, dan sta je sterker dan dat je alleen staat. Ja, dat is het nieuws van de dag in Jeruzalem. Alleen, is er één die niet juicht. Eén die zich niet met de massa overgeeft aan de droom van de dag. Jeremia. Jeremia kun je iedere dag als een zonderling figuur door de stad zien lopen. He, daar loopt hij met zo'n juk, zo'n balk op zijn schouders. Als een zichtbare preek zonder woorden. Diep gebogen onder dat juk. Zoals ook een lastdier dat draagt. En heeft een sombere, eentonige boodschap. Mensen. Aanvaard het juk van Babel, zoals ik dat draag, dat juk. Doe het. Buig je vrijwillig onder die zware last die Nebukadnezar oplegt. Dit is de enige weg van behoud voor jullie inwoners van Jeruzalem en Juda. Dit is de wil van de Here. U kunt zich voorstellen dat ze zich ergeren aan zo'n man. Dit is er toch eentje die de moraal van het volk ondergraaft, ondermijnt. Dit is er toch een die staatsgevaarlijk is, een landverrader. Die in het geheim misschien ook nog wel contacten onderhoudt met die onderdrukker. En zo staat Jeremia te boek, een eenzame zonderling. En niemand beseft hoe hij gebukt gaat onder die last van het woord van zijn zender. Nee, dan Hananja. Die moet je horen preken. Ook een profeet, dan geeft hij zich vooruit. En je zou kunnen zeggen, Hananja is de lieveling van het volk. Daar lopen ze mee weg. Iedereen gaat naar hem toe om hem te horen. En hij wordt bewierookt van alle kanten. Jonge mensen, oude mensen, het maakt allemaal geen verschil. Ze hangen aan zijn lippen. En zo gek is dat niet. Op een dag, als er een menigte is in de voorhof van de tempel, dan zijn ze daar, alle twee, Hananja met zijn aanhang en Jeremia. En dan ineens gaat Hananja pal voor Jeremia staan. Dan heeft hij een paar korte, heftige woorden waar de vlammen uit omhoog schieten. Jeremia, zo zegt de Heere. En hoor het allemaal, ik zal het juk koning van Babel breken. Wat is daar fout aan? Dat vraag je af als je dat zo hoort. Als je dat nou hoort, hè? Wat Hananja zegt, dan is dat eigenlijk wat Jeremia zegt, toch slappe praat. Om je te schikken, om je te buigen onder die overheersers. En alsof de woorden nog niet krachtig genoeg zijn, stapt Hananja op Jeremia af, pakt die juk, pakt die balk van zijn schouders af en breekt hem door midden. Alzo zal ik verbreken het juk van Nebukadnezar, koning van Babel, in nog 2 volle jaren van de hals van al de volken. Kijk, dat zijn een hoop volle preken. Daar denk je mee verder te kunnen. En ze hangen aan zijn lippen en toch. Gemeente, als wij zo dit horen en wij hebben dit hele hoofdstuk gelezen, dan moet je zeggen in alle eerlijkheid, dit woord is leugen. Een leugen die des te geraffineerder is, omdat Hananja zich dekt met de naam van de levende God. En denk hier nou niet dat de eerste de beste opstaat in de tempel, nee. Hananja die doorziet de mensen en hij heeft psychologisch inzicht, zouden we vandaag zeggen. Hij weet hoe hij die gevoelens van het volk moet bespelen en daarop moet inspelen. Dat is de man die leiding zal geven en toch een leugenprofeet. Je moet zeggen, de Satan aan het werk in de gestalte van een engel van het licht. Volk van Juda, wat jullie wensen willen, dat wil God. Maar ondertussen is het een evangelie van beneden, geen woord van de levende God. De gemeente, zo aan de vooravond van de 31ste oktober maken we een grote sprong. Zo'n evangelie uiteindelijk naar de mens. Daar is Maarten Luther ook tegen aangebotst. Die aflaatprediker Tetzel die vond een gretig oor in Duitsland. En de mensen waren grif bereid om geld uit te geven voor zo'n pauselijke aflaat, om die straf af te kopen. En deze aflaatprediker wist precies hoe hij de mensen moest bespelen en hoe hij erin moest spelen op die angsten van zijn hoorders. Totdat hij door Luther ontmaskerd werd als leugenprediker. En dan zie je hoe dat gekochte houvast in de vorm van een aflaatbrief, en dat je kon zeggen, ja, maar er staat de handtekening toch van de paus onder. Ja, dat zal wat. Nee, het is niet de reddende genade van God in zijn Zoon Jezus Christus. En ondertussen kreeg Luther heel die kerkelijke meute over zich heen. En vandaag, in dit hoofdstuk, zien we het gebeuren bij Jeremia. Zelfs Jeremia betuigt het. Hananja, ik zou wel willen dat die woorden die jij spreekt, dat het waar was. He, dat God ons zal bevrijden van dat juk van Babel. Ook al zou het mij mijn reputatie als profeet kosten, ik zou het ervoor over hebben. Stel je voor op wat je zegt, he, dat die tempelschat weer terugkomt hier op de plek waar het thuis hoort. En dat de mensen terug mogen komen uit hun ballingschap. Een feestdag zou het zijn. Maar Jeremia kan die woorden van Hananja niet geloven. De waarheid, hoe hard die ook is, die moet boven alles gaan. En dan niet de waarheid die wij willen, maar de waarheid die wij moeten horen. En Hananja werpt het juk van de schouders van Jeremia af. En als dat gebeurt, daalt hij zwijgend van de tempelberg af. Zie hem gaan. Hoofd gebogen. En in zijn rug die vijandige blik van die mensen die hem nakijken, spottend ook wel. Kijk, daar gaat hij. Hananja, jij bent onze man. Jeremia bijkans verbrijzeld onder de last om profeet van God te zijn. Wat moet je doen als het er zo voor staat? Wat moet je zeggen als mensen zo aan je laatste houvast komen? Waar zijn onze woorden als het ons gevraagd wordt? Ja, toon dat dan maar eens aan. Laat het dan maar eens zien dat dit het woord van God is. Die vraag heb ik opgeworpen, maar wat antwoorden we op zulke vragen? Gemeente, laten we Jeremia volgen in zijn aanvechting. Hij gaat weg, hij gaat zijn weegs. En ik kan me voorstellen dat hij gegaan is naar het huis waar hij woont. En daar spreekt de Heere weer tot hem. Jeremia, ga terug en spreek tot Hanania. Zo zegt de Heere, jukken van hout hebt u gebroken. Nu zult u in plaats daarvan jukken van ijzer maken. Dan moet hij gaan. Eén ding. En hij waagt het met de Heer en klaagt Hanania aan als leugenaar. En de Heer bevestigt de woorden op een aangrijpende manier. We hebben dat gelezen. Dat als blijkt dat jij een leugenaar bent, Hanania, dan zul je niet langer leven, niet lang te leven hebben. En hij sterft een paar maanden later. De gevierde profeet van het volk, maar niet de man die Gods woord bracht. Zie hem staan, Jeremia die vertrouwt op de Heer, hij weet het, zijn argumenten zullen niet overtuigen. Mij kunnen ze bespugen en verachten. Maar het woord van onze God is een krachtig woord. En dat woord zal zijn werk doen, dwars door al die tegenwerking en het ongeloof heen. Zo zie je hem daar staan, Jeremia, in de crisis van zijn tijd. Een zware tijd. En hij waagt het met het woord van zijn God. De gemeente, dat vraagt het. Van u, van jou, van mij een geweldige oefening en een leerproces van vallen en opstaan. Al zou dat mij gevraagd worden. Nou, toon maar eens aan dat de Bijbel dat het goede boek is. Tussen al die andere boeken waar mensen mee aankomen en waar mensen zich op beroepen. Vertel jij dan maar eens dat dat het goede boek is. Dat het woord van God is. Nou, dan zou het liefst met argumenten komen. En dan kom je al gauw met een woord wat je op catechisatie ook hoort. Ja, maar dat weten we toch, dat geloven wij, dat het woord geïnspireerd is door de Heilige Geest. Dat God spreekt door zijn dienstknechten heen. Ja, wacht even, dat leer ik hier van Jeremia. Niet wij moeten het maken. De Heer zelf zal doen, hij zal werken. Kijk, gemeente, dat is een streep door ons activisme en ons verlangen om het zelf wat te zijn en zelf te overtuigen. Ik zelf zal spreken, zegt de Heer. En wat betekent dat dan? Voor jou, voor u, wat betekent dat voor ons? Dat wij mogen laten zien hoe belangrijk dit woord voor ons persoonlijk is. Dat mensen het van je mogen horen en je mogen zien ook. Wat je net als zei, natuurlijk je dagelijks brood en je drinken nodig hebt om in leven te blijven. Maar dat ze merken dat er meer is. Dat het je niet alleen gaat om je brood, om je drinken, om ademhalen, om te kunnen leven. Maar dat je om te kunnen leven die woorden geen dag kunt missen. En dat je daaruit wilt leven, uit dat woord. Dan mag je vragen, Heer, wil het zegen, dat woord. Dat dat woord door me heen gaat. En dat ik als een zoutend zout mag zijn, als een lichtend licht mag zijn. Met uitstraling. Omdat u zelf in mij werkt. Jeremia. In de ogen van zijn volksgenoten. Een regelrechte landverrader. Iemand die nagewezen werd. Iemand, ah, daar heb je er zo een die zich beroept op God. En wie gaat zich nou uit eigen beweging onderwerpen aan die koning van Babel? Ja, dat sluit niet aan, hè, die boodschap van Jeremia bij de wensen van het volk. De gemeente, is het evangelie ooit anders geweest dan een boodschap die haaks staat op wat er leeft in dat eigen hart van ons? De Heer heeft een ijzeren juk om al deze volken te onderwerpen aan de koning van Babel. Dat is in die dagen de wil van God. Maar je ziet het gebeuren als de Heer Jezus zelf rondgaat in zijn dagen door Galilea en door Judea. En heel de godsdienstige elite van die dagen, die botst op hem. En die struikelt over zijn preken. Zijn wij soms blind? Wij zijn het nageslacht van Abraham. Dat de boodschap luidt, ik ben gekomen voor zieken en de blinden. En je ziet hetzelfde gebeuren bij de apostel Paulus als hij de wereld van zijn dagen doorreist en overal waar hij komt het woord opent. En daar predikt dat we gerechtvaardigd worden door het geloof. Het is hem iedere keer weer gebeurd in al die verschillende plaatsen dat hij met een taai geduld volhield om steeds weer naar de synagoge te gaan. Want het ging hem om zijn volksgenoten, om hen te winnen voor Christus. Maar wat heeft hij zich een aantal keren de neus gestoten en kwam er een regelrechte oproer omdat hij die mensen alles uit handen sloeg. Heel hun godsdienstigheid. En gemeente, dat heeft weer eeuwen later Maarten Luther moeten leren door een zware strijd heen. Vandaag de dag, vanmiddag mogen we de Heer dankbaar zijn voor zulke dienstknechten als Jeremia, als Paulus, als Luther. Heel lang meende Luther, ik moet dit en ik moet dat. En hij pijnigde zijn lichaam af. Om rust te vinden voor zijn hart, totdat hij het leerde. Om alles in handen van de Heer te leggen. En te leven van wat de Heer geeft, zonder dat ik het verdiend heb. En dat lijkt zo gemakkelijk. Leven van het woord van de Heer. Leven van wat je ontvangt. Maar om van die genade te leven, moet je trots eraan. Want als de Heer dat zegt, doet boete, bekeer je. Dan heeft het niet over één dag of over twee dagen of een week dat je daarmee bezig bent, maar over heel ons leven. Dat is één van die stellingen waarmee Maarten Luther in de openbaarheid getreden is. Als de Heere zegt, doet boete, bekeer, dan gaat het over heel je leven. Een leven lang nodig om boete te doen. Om af te leren dat ik kan vertrouwen op mijn eigen woorden, op mijn eigen inzichten. En in plaats daarvan leren om te leven van het woord van de Heere. Boete doen betekent steeds weer vragen aan de Heere. Heere, waar ik nog op mijn eigen benen probeer te staan. Of dat ik denk met mijn argumenten te overtuigen. Leer mij daar te wachten op uw goede geest, op uw inspraak. Die zal mij leiden in alle waarheid. En als uw waarheid dwars tegen mijn eigen trots ingaat, tegen mijn eigen ik ingaat, doe mij dan buigen voor u. Kijk, die preek van Ananja, ik ging erin als zoete koek. Maar het is niet het woord van onze God. Jeremia leert ons hier geen verlossing door eigen kracht. Onderwerp je aan de Heere. En zelfs die publieke nederlaag verdraagt hij in stilte. En hij wacht tot de Heere spreekt. Want aan hem is het laatste, het hoogste woord voorbehouden. Je ziet hem gaan. Jeremia. En hij kon niet anders dan zijns weegs gaan. Uitgesproken op dat moment. De Heere heeft naar hem omgezien. Maarten Luther stond alleen, met al die ogen op hem gericht. Denk jij het, dat jij het beter weet dan wij allemaal? En hij ging zijns weegs. En hij moest zich schuilhouden op de Wartburg, maandenlang. Maar door die crisismomenten heen, heeft de Heer zijn woorden waargemaakt. En heeft het evangelie de overwinning behaald. En gemeente, laat dit woord nou nog niets aan kracht verloren hebben. Niet door ons, niet door u, niet door mij. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest zal het gebeuren, spreekt de Heer. Amen. We gaan de Heere danken en bidden. Heere, wij komen tot u. Het einde van deze dienst en danken u hartelijk dat wij hier samen mochten zijn. Plaats om de schriften te onderzoeken. Zo'n gebeuren in het leven van Jeremia. Wellicht wat minder bekend. Maar ook door deze gedeelten heen wilt u spreken tot ons hart. Heer, wij danken u. Om uw woord. Dat u gesproken hebt. Door de profeten heen, dat aangevochten, aangevallen woord. Maar ze hebben volhard in de strijd. Wij danken u dat u in de volheid van de tijd uw eigen zoon gezonden hebt, het woord. En ook hij bestreden. En verguisd, aan het kruis gehangen, weg met hem. Maar hier in die strijd bent u als overwinnaar tevoorschijn getreden. En hier, zo hebt u alle eeuwen door uw dienstknechten gezonden, om dat woord te spreken. Mensen genomen uit het stof van de aarde, nietige mensen. En dan soms toch ook de tijden dat het nodig was. De mensen die zo boven het maaiveld zijn uitgekomen. Als iemand als Maarten Luther ook. Om reformator te zijn van uw kerk. Om stem te zijn van u. En een crisis tot en met. En heren, zo bidden wij u ook vandaag. Zoveel eeuwen later. 500 jaar later, geef uw geest, opdat uw woord ook vandaag helder en duidelijk gehoord mag worden. Dit is het woord van de Heere vandaag voor ons. En Heer, al is dat woord, als dat dwars tegen ons ingaat, maak ons bereid om er toch amen op te zeggen. Ook als het niet aangenaam is, als het niet vrijend is. Maar dat we toch erkennen, maar dit is wel het woord van de Heere. Heer, wilt u zo zijn ook met uw dienaar, predikant, die u hier gesteld hebt om hier ook uw woord te verkondigen, om de gemeente te bearbeiden. Wees hem nabij in de zijnen en stel hem tot de zegen. Te zijn met de broeders van de kerkenraad. Geef ze alles wat ze nodig hebben om leiding te geven aan uw gemeente hier. En dat ook hier een levende gemeente mag zijn, waar uw naam verkondigd mag worden, waar er eerbied is voor uw groot, uw heilige naam. Heere, wil zijn met ons land en volk. Tot onze schuld moeten we belijden, zo ver bij u vandaan geraakt. Op drift. Omdat we zelf alles willen bepalen, ook het leven, tot en met het leven toe. Heere God, wij bidden u om een terugkeer naar u. Om een luisteren naar uw goede geboden. En Heere, leer ons om te beginnen, ieder van ons, om te leven naar uw geboden. Vervul ons met uw Heilige Geest. Dat we met vreugde uw geboden mogen doen, dat mensen het aan ons mogen zien. Maar dat is niet zwaar en het is niet een afknijpen van het laatste beetje vreugde uit je leven. Als je de Heere wil dienen, maar het is vreugde, diepe vreugde om deze God te kennen. En om zijn geboden te houden, want die zijn werkelijk goed voor ons, want daarin is het leven. Heere, mogen elkaar zo aan u opdragen. Toen zijn we met de kinderen. Wees met zelfs, ja, morgen de deuren van de school weer open gaan. Je gaat weer verder met je werk, weer vrijdag gebleven bent. Toen zei hij met de meesters en juffrouws, de leerkrachten, wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben. Ook, heren, dat zij het mogen doen, dit werk, vanuit een diepe bezieling, om een leven met u voor te leveren aan de jongeren die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heren, wilt u zijn ook jongeren met hun docenten, de leerkrachten, als ze ouder worden, als ze studeren. Hier op al die verschillende plekken wilt u ons nabij zijn. Dat we ons mogen voorbereiden op een plek in deze samenleving. Heer, wees met ons in ons dagelijks werk, in onze bezigheden ook. Wilt u het zegenen, wilt u daar de kracht ook voor geven. En Heer, wij bidden u in het bijzonder voor al die mensen die werken in uw koninkrijk. Hier, in Europa of daarbuiten, zegent u hun werk. En dat zij ook mogen ervaren dat het werk wat in uw naam gedaan wordt niet te vergeefs is. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. Zoveel zorgen, de dreiging, de oorlogen, de rampen die er gebeuren. Zoveel mensen op drift en beweging die elders een betere toekomst zoeken. Heer, geef wijsheid aan politici, mensen die besluiten moeten nemen, die beleid moeten maken. En Heer, in deze chaotische wereld, doe ons beseffen dat wij altijd weer mogen terugvallen op de woorden die u, Heer Jezus, onszelf op de lippen gelegd hebt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen onze slotpsalm, psalm 46, vers 1 en 3. Psalm 46, die psalm heeft Luther geïnspireerd voor zijn lied "Een vaste burg is onze God". En na de zegen willen we dat lied ook met elkaar zingen onder begeleiding van de muziekgroep. En aansluitend zullen er verder nog liederen gezongen worden. Uiteraard, van alle welkom. En is het mooi om met elkaar ook te zingen. Maar aan de andere kant, als u naar huis wilt, voelt u ook vrij om te gaan. Wij willen zingen psalm 46 nu, vers 1 en vers 3.
Verzet u in het hoofd.
Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie allen vrede. Amen.